Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportal van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Vanaf ongeveer 1850 groeit Hilversum snel. Er komen nieuwe woonwijken en industrie en ten noordwesten van de gemeente, op hoger gelegen gebied, worden meerdere villaparken gebouwd. Eén daarvan is het Diergaardenpark. Dat wordt opgeleverd in 1909. Het verhaal daarachter begint met een grote verzameling van zeldzame zoogdieren, vogels, struiken en bomen en loopt uit op het dramatische einde van een huwelijk. De collectieportal op gooisemuseumschatten.nl die is op allerlei manieren te doorzoeken. En het voorwerp waar deze podcast over gaat, kun je bijvoorbeeld tegenkomen als je zoekt op het woord bord. Je ziet dan bijvoorbeeld de wandblakers uit het Muiderslot. Dat zijn koperen borden die in vroegere tijden het kaarslicht beter konden verspreiden. Je ziet een geschilderd bord om van te eten in een stilleven van Ferdinand Hart Nibrig in de collectie van Singer Laren. Maar je ziet ook een groen straatnaambord. En deze stond vroeger in het Diergaardenpark, een kleine villawijk in Hilversum waar alle straten zijn vernoemd naar bijzondere dieren, zoals de Blesboklaan, de Kangeroelaan en het Kraanvogelplein. En hier op de collectieportal zie je het bord van de Gnoelaan. Dat vertelt Nora Bosser, collectiebeheerder van de gemeente Hilversum.
Ja, het gaat om het bord van de Gnoelaan. Het is een groen emaille bord, ongeveer 27 bij 80 centimeter. Het is een set van 5. En eigenlijk zitten alle emaille borden op een soort houten ombouw. Behalve de Gnoelaan, want die was in slechte staat. En die is van zijn ombouw afgevallen.
Ja, want ze zien er eigenlijk allemaal een beetje gehavend uit. Hè? Want ze zijn hartstikke oud.
Ja, nou, dat mag best. Hè? Ja. Als jij deze leeftijd bereikt hebt, dan zie je er ook even een beetje gehavend uit. Ja. Ze zijn ongeveer van 1910.
Ja.
Dus dat is, wat is het, 110 jaar oud?
Ja, precies. En toen ik ze voor het eerst zag, dacht ik, het zijn straatnaambordjes en ze zijn veel groter dan onze huidige straatnaambordjes.
Veel groter. Ja. Ik denk wel 2, misschien wel 3 keer zo groot.
Precies. En er zit een afbeelding op van dat beest waarnaar die straat vernoemd is. Hè?
Ja, en dat maakt ze eigenlijk zo ongelooflijk schattig.
Ja.
Heel tastbaar en heel aaibaar door de geschilderde plaatjes die voor de straatnamen staan.
Ja.
En zo zijn ze ook in onze collectie gekomen. Want wij hebben ze in 1968 verkregen. En dat heeft vermoedelijk te maken met dat alle straatnaamborden gestandardiseerd werden. Hè? Zo wat je nu kent, de blauw met witte borden.
Ja.
Die je overal in Hilversum vindt. Mm. En daar zijn ze door vervangen.
Ja, dus tot die tijd hebben ze dus daar echt op die straten gehangen.
Ja.
Ja. Veel van de villaparken in het noordwesten van Hilversum waren particuliere initiatieven, van projectontwikkelaars dus. En het Diergaardenpark was een project van Frans Ernst Blauw. Over hem gaan we het in deze podcast vooral hebben. Geboren in 1860 in Amsterdam. En toen hij 14 was, kochten zijn ouders vlakbij Hilversum een landgoed in Schravenland, waar vanaf de 17e eeuw wel meer gefortuneerde families uit Amsterdam een landgoed hadden. De jonge Frans Ernst Blauw ging daar dus wonen, maar kwam ook nog in Amsterdam.
Hij had een grote voorliefde voor dieren. Hij wordt assistent van de directeur van Artis.
Als hij heel jong is ook, hè?
17.
Ja, precies.
Hij had aspiraties, denk ik. Alleen hij wordt ziekelijk en hij moet in Zwitserland herstellen. Zo ging dat in die tijd. En daar treft hij nog meer dierenliefhebbers waarmee hij bevriend raakt. En zo wordt hij helemaal geïnspireerd door het dierenwezen.
Ja.
En eigenlijk heeft hij een beetje commentaar op Artis en andere dierentuinen die tijden. Want hij vindt het een beetje, ja, ik zal het in mijn woorden zeggen, ik weet niet of hij er zo over dacht hoor. Hij vond het zielig dat ze in de kooien zaten, zeg maar.
Ja, hij vond de hokjes een beetje te klein.
Hij vond de hokjes te klein.
Ja.
Dus hij wou eigenlijk de dieren in een wat meer natuurlijkere omgeving. En hij begint al op Westerveld, op het landgoed van zijn ouders, met een soort dierentuin.
Ja.
Waar de dieren dus vrij kunnen rondlopen.
Daar haalt hij dus gewoon al voor hem interessante en ook zeldzame diersoorten.
Ja. Hij haalt veel uit Parijs, uit de dierentuin in Parijs. En later ook wel uit Duitsland en andere landen.
Ja.
Later doet hij ook veel met het Rijksmuseum voor Natuur. Daar handelt hij mee, zullen we maar zeggen. Want hij gaat ook met de dieren fokken. En daar schijnt hij heel goed in te zijn. dus die dieren worden weer verhandeld. En hij doet een soort van uitwisseling met dat museum. Nou, denk je, waar krijgt die meneer dan zijn geld vandaan?
Ja.
En hij had natuurlijk wel een zakcentje bij zich.
Hij kwam al uit een goede familie, hè?
Maar hij vindt een schone dame die nog wel wat meer geld heeft. En dat is Louise Six. De familie Six is vrij bekend, hè? Je kent allemaal het schilderij van Rembrandt, wat bij de Sixen hangt.
Het is een Amsterdamse rijke familie ook,
ja,
hè?
Ja. En die hadden ook buiten in Schravenland. Louise groeit op Hilverbeek, ook in Schravenland.
Mm-hmm.
Nou ja, kennelijk vinden de families het ook een goede match. Want er wordt een huwelijk gesloten.
Ja, tussen Frans Ernst Blauw en Louise Digna Catharina Six.
Ja, ook wel Lauk genoemd.
Lauk. En Lauk verzorgde haar oud-tante die ook in Schravenland woonde. Op het landgoed Gooilust. En toen die oud-tante stierf in 1895, erfde Lauk dat landgoed. Het pasgetrouwde stel verhuisde daarheen en dat gaf Frans de ruimte om zijn dieren- en plantenverzameling uit te breiden.
Eens even kijken, wat hebben we daar allemaal? We hebben gnoes, bisons, kangeroes, lama's, perzalskipaarden, struisvogels, eenden, ganzen, zwanen, kranenvogels, ibissen. Ik heb ook nog verhalen gehoord over andere paarden. Heel veel eenden en vogelsoorten.
Mm-hmm.
In totaal 400 dieren, ongeveer 102 soorten. Maar ook 400 plantensoorten.
De dieren zijn er niet meer, daar komen we zo nog op terug. Maar al die bomen, struiken en planten nog wel. Veel bomen op Gooilust zijn gemarkeerd met hun namen. Er is ook een siertuin en een rhododendronvallei. Die moet je natuurlijk vooral een keer tijdens de bloei in de lente gaan bekijken. De gnoestallen staan er nog en je herkent ook de velden waar de dieren hebben rondgelopen. Inclusief de AH. Dat is een vanuit het huis onzichtbaar gemaakte gul die de dieren op afstand hield. Maar terwijl Frans Ernst Blauw naar de 400 dieren toe werkt, gebeurde er nog wat anders. Achter de bomen op het landgoed wist hij dat de groeiende gemeente Hilversum steeds dichterbij zou komen. En daarom besloot hij te doen wat veel projectontwikkelaars deden. Zelf bepalen wie en hoe er even verderop mensen zouden gaan wonen. In 1904 kocht hij daar een stuk grond en samen met landschapsarchitect Henry Copijn maakte hij plannen voor het Diergaardenpark. 26 villa's in 6 straten met een centraal gelegen rotonde.
Ja, en eigenlijk denk ik dat het een soort beschermende actie geweest is. Er waren natuurlijk allerlei initiatieven om daar te gaan bouwen. En ik denk dat hij gedacht heeft, als ik dat stuk land aankoop, dan kan ik zelf beslissen wat daar gebeurt. Ik denk dat dat ook heel erg in zijn visie paste, hoe het landschap eruit moest zien en hoe je met fauna en flora om moest gaan.
Mm-hmm.
Hij heeft ook hele specifieke eisen over welke bomen er aangekomen geplant moeten worden.
Ja.
En ik denk dat het daar vandaan komt, zeg maar.
Ja, ja, dus inderdaad, hij gaat zijn achtertuin, wie daar komt te wonen, kan die op deze manier plannen,
ja,
beïnvloeden.
Ja, hij heeft het heel lang ook in particulier bezit gehouden, zodat hij daar ook controle over had wie er kwam wonen. En pas laat heeft hij de straten en het groen overgedragen aan de gemeente. Zodat, dat is wat je normaal doet als je
als projectontwikkelaar, je verzint het, bouwt het en dan verkoop je het voor meer. Ja, ja. En dat is dus ook het moment waarop hij beslist dat die straatnamen vernoemd gaan worden naar, ik neem aan, zijn favoriete dieren.
Ik denk het, of de meest indrukwekkende dieren, dat zou ook nog wel kunnen.
Ja, ja.
En dat is in die tijd ook vrij gewoon. Hè, dat de gemeente niet bepaalt hoe straten heten. Maar dat de projectontwikkelaar dat inbrengt.
Ja.
En dat moet dan goedgekeurd worden door de gemeente. Nou, de gemeente die dacht, dat is leuk.
Dat is leuk. Wat ze minder leuk vonden was, geloof ik, er was wel allerlei oneenigheid met de stadsarchitect.
Er was veel oneenigheid. Ten eerste vond de gemeente het een ouderwets plan, zoals we dat zouden zeggen. En dit was natuurlijk met klassiek geplande villa's daarop.
Ja.
Er is oneenigheid over de planten die beplant moeten worden. Er is oneenigheid over de breedte van de weg.
Ja.
Er is oneenigheid over de doorgang, want er moet een weg doorheen komen om het verkeer door te leiden. Hoe dat aansluit op de andere wegen. Nou ja, kortom, het gaat niet over rozen.
En nog wat zacht uitgedrukt, terug op gooilust, gaat er meer niet over rozen. Frans kreeg er steeds meer dieren en planten bij, tot ongenoegen van zijn vrouw Louise.
Ja, ze vond het, ik denk, zonde van het geld. Het kost natuurlijk niet niks om paarden uit Parijs te laten halen of andere dieren vanuit de hele wereld. Hij ging ook nog op een expeditie.
Hij was vaak weg ook, hè, om op zoek te gaan naar dit soort dieren en contacten met mensen.
Ja.
Ja.
Dus zij was daar niet geheel tevreden over. En het was natuurlijk eigenlijk haar erfenis en haar geld waar dit allemaal mee gebeurde. Mm-hmm. Waar ze misschien wel zelf haar eigen plannen mee had.
Ja.
En hij vindt daar wat op, want hij laat haar krankzinnig verklaren. Zodat ze opgenomen wordt in het gesticht.
Ja, dit gaat wel heel erg...
Dus heel erg op,
maar dat is best... Dus hij vindt haar gewoon te lastig worden.
Ze is een lastige vrouw.
En ik lees ook iets dat ze een soort van ziekelijke verzameldrift ontwikkelt. Is dat ook onderdeel van zijn plan of wat gebeurt er met haar?
Nou, ik weet niet wie van ziekelijke verzameldrift beschuldigen als iemand 400 dieren en een hele zwik verschillende planten van de hele wereld ergens naartoe trekt. Maar het klopt dat zij heeft haar eigen hobby. Ze start een poppenhuis. Dat is eigenlijk een soort rariteitenkabinet, maar dan op poppenhuis voor uitgewerkt werd. De luxe materialen en de mooiste kamertjes die je dan gaat maken of laat maken eigenlijk. Hè.
Ja.
Ongetwijfeld was hij daar ook niet zo tevreden mee. Maar ik denk toch dat dat een soort excuus geweest moet zijn om haar protest een beetje te dimmen en eigenlijk gewoon een beetje van eraf te komen.
Ja, dat lukt dus. En dan wordt ze gewoon ergens opgesloten.
Dan wordt ze gewoon opgenomen.
Ja.
Daar heeft ze verder geen niks in te zeggen, want ja, ze is immer krankzinnig.
Ja.
Dus elk woord wat ze uitbrengt zal gewoon niet geloofd worden. Nou ja, daar zit ze 2 jaar. Ik denk dat het een zware tijd voor haar geweest.
Ja, het is echt ongelooflijk dat zomaar kan. Dat hij een soort bewijslast verzint of verzamelt. We weten natuurlijk niet precies wat daar allemaal gebeurd is.
Nee. En ik denk dat we ons tegenwoordig mogen prijzen dat we als vrouw iets sterker in de wereld staan.
Ja, vind ik ook.
Dat we niet zomaar meer door een man verteld worden wat er moet gebeuren.
Ja, ja. Dus hij zit daar in Arnhem, hè?
Ja.
En je zegt maar gelukkig, tussen aanhalingstekens, maar 2 jaar.
Ja. Ja, nou, maar 2 jaar, het zal echt wel...
absoluut.
Een flinke aanslag op haar geweest zijn. Ja. En kennelijk heeft ze nog wel contact met de buitenwereld. En ze schakelt familie in. En er wordt een actie op touw gezet om toch eens wat aan deze situatie te doen.
Ja.
En ze wordt eigenlijk naar buiten gesmokkeld.
Ja. Door haar familie wordt ze eigenlijk eruit...
Wordt ze bevrijd.
Bevrijd, ja. Zo moet het zeggen.
Ja.
Ja.
En wat dan, hè? Ze kan niet scheiden. Dat is in die tijd niet...
Kon gewoon niet.
Nee. Dus ze zit nog steeds vast aan Frans Blauw.
Aan Frans.
En dat zint er toch ook niet helemaal. Dus ze stelt wel plannen op om... er wat aan te doen, met enige vertraging, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
Want ze zorgt dat haar erfenis of haar nalatenschap niet in zijn handen zal vallen.
Ja, dus als zij sterft in 1934, gaat dat grote stuk land met dat hele grondgebied waar dat grote project van Frans op staat, ja. Gaat niet naar hem.
Nee. Nee, hij mag er wel blijven wonen. Maar ze laat het na aan natuurmonumenten. Hij krijgt het niet.
Nee.
En dat zint hem absoluut niet. Hij vindt dat het, ik denk dat hij vond dat het zijn eigendom was.
Ja, hij wil het gewoon, hij wil het gewoon houden. Zo'n man is het wel.
Ja, hij gaat een rechtszaak aan tegen natuurmonumenten. Of ja, tegen de erfenis.
Ja.
Dat dit niet de bedoeling is. Maar de uitspraak is helaas een jaar na zijn overlijden. En dan wordt het toch aan natuurmonumenten toegewezen.
Ja. Want, even tussendoor, Louise Six stierf dus in 1934. En Frans Blauw bijna 2 jaar later, in 1936. En het betekent ook het einde van zijn dierentuin.
Ja, nou ja, dat eigenlijk met zijn overlijden komt dat. Misschien dat als hij nog geleefd had, dan nog even ook onder natuurmonumenten door had kunnen gaan. Maar geen eigenaar, dat maakt het wel heel lastig met zoveel dieren.
Ja.
En daar moet natuurlijk een goede plek voor gevonden worden. Gelukkig had hij dus een groot netwerk aan andere dierenliefhebbers. En een groot gedeelte van zijn dieren gaat naar Engeland, naar de hertog van Bedford. Die dan ook nog een tijdje verder fokt met die dieren. Mm. Een gedeelte gaat naar Duitsland, waar ze het minder goed doen. En er schijnen nog een aantal, ik dacht de gnoes, nog een tijdje hier rondgelopen te hebben. Totdat eigenlijk een soort natuurlijke uitsterving plaatsvindt.
Zijn verzameling Flora en Fauna was wereldberoemd. Hij maakte vaak reizen om er lezingen over te houden en om nieuwe dieren aan te schaffen of de dieren die hij gefokt had onder te brengen bij andere verzamelaars en dierentuinen. En dankzij Louise Six is het landgoed nog altijd te bezoeken en kun je genieten van de meer dan 900 soorten bomen, struiken en planten die actief worden bijgehouden door vrijwilligers en natuurmonumenten. En vanaf Gooilust zou je door kunnen steken naar het Diergaardenpark, waar tot 1968 de straatnaamborden stonden waar we deze aflevering mee begonnen. De Gnoelaan staat op de collectieportal en 4 andere borden zijn nu ook onderdeel van een tentoonstelling. Want die straatnaamborden zijn dus nu tijdelijk te zien hier in Hilversum, waar we nu zitten. In een, ook een tijdelijk gebouw, hè?
Ja, volop tijdelijkheid. Dus, ja. Dit gebouw, het Silver Point gebouw tegenover het station, staat op de nominatie voor de sloop. Eigenlijk is het zeker dat het gesloopt gaat worden. Hmm. En in die tussentijd is het een soort cultureel maatschappelijk verantwoorde leegstandsbeheer. Dus er zitten hier allerlei verschillende partners die iets maatschappelijk verantwoords of iets cultureels doen. En op de eerste verdieping heb ik een aantal prachtige, prachtige tentoonstellingen. Waaronder Hilversum ontkiemt over de groei van Hilversum na 1850. Over de NSF, de Nederlandse seintoestellenfabriek. Die eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat Hilversum uitgroeit tot mediastad. Over het verkeershuisje van Dudok, om even wat meer over toerisme te doen. En we hebben nog van allerlei dingen over architecten die in Hilversum gebouwd hebben. Al met al is het een leuke boel om een keer in het weekend te komen bekijken.
En dat doe je dus onder de naam Collectie Hilversum?
Ja, in dit geval is het een samenwerking met het Dudok Architectuurcentrum. Maar alle spullen die hier staan, die komen uit Collectie Hilversum. En dat is een collectie van de gemeente Hilversum.
Die tentoonstelling vind je dus op de eerste verdieping van het Silver Point gebouw, recht tegenover het station van Hilversum. Nora noemde in het gesprek ook het poppenhuis van Louise Six. Dat is tegenwoordig te zien in het Frans Hals Museum in Haarlem. Over 2 weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast, die je kunt luisteren via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. En je kunt de podcast daarop ook gaan volgen, zodat je vanzelf notificaties krijgt wanneer er nieuwe afleveringen zijn. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Nora Bosser, collectiebeheerder van de gemeente Hilversum. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.